Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zingen van de Psalm 17, het vierde vers. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden en hen beschermt in groot gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak mij van omhoog, bewaar me als dappel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Psalm 17, het vierde vers. Wij wensen u voor te lezen uit het woord des Heren, hetgeen uw aandacht vindt opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daar vanader het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 49. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 49. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en leiden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaadoenders geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdketelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaadoenders, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem. En brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar tezamen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan tot zover. Laten we nu samen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over deze samenkomst. Groot en eeuwig God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde zijt en blijft. Gij verandert nooit. Maar wij zijn mensenkinderen. Wij zijn schepselen. En wij zijn niet wat wij eens geweest zijn. Want gij hebt ons geschapen in de Hof van Eden, in uw beeld. Met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat hebben wij verloren. Gij hebt ons geschapen met de schoonheid. Dat we uw naam konden loven, prijzen en verheerlijken. Maar onze val heeft vreselijke vruchten gehad. Wij zijn zondaren geworden. En we hebben u in onze eerste ouders, in onze eerste vader Adam, de rug toegekeerd. En is ons ook een groot wonder. Dat geen mens vraagt van nature, maar u. En zo hebt gij toch in uw eeuwig welbehagen een weg uitgedacht waar geen weg was. Want de mens wist de weg terug niet naar God. De mens wilde dat niet en de mens kon dat niet. Maar ge hebt de moederbelofte gegeven in de Hof van Eden. Ge hebt die heerlijke belofte gegeven dat er een zaligmaker zou komen uit het zaad van de vrouw. En wie zou de grote strijd aanvangen tegen de Satan, tegen de slang, tegen de vorst der duisternis? En dan zou de slang vermorzeld worden, zijn kop zou vermorzeld worden. Maar als die grote strijd werd gestreden, dan zou er ook iets anders verbrijzeld worden. En dat was de hiel van het vrouwenslaag. En daar mogen wij ook vandaag bijzonderlijk bij stilstaan. Bij die grote strijd die daar gestreden is in de Hof van Gethsemane. En ook aan het kruishout op Golgotha. Want er heeft de grote borg en middelaar, de leeuw uit de stam van Juda, die heeft daar de grote strijd gestreden en die heeft daar de overwinning behaald. De strijd tegen de vorst der duisternis, tegen de Satan, en tegen de zonde, tegen de dood en tegen al de heldenmachten die er kunnen zijn. Daar is hij de overwinnaar geworden. Maar het heeft hem zoveel gekost. Er is een dure prijs voor betaald. Hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. En zo heeft er u behaagd toen de mens van u afviel, om niet het ganselijke menselijke geslacht te verderven. Maar ge hebt nog een middelaar gegeven, opdat arme zondaren met u verzoend zouden worden. Heere, leer ons daar vanavond bij stilstaan door het zaligmakend geloof, opdat wij het mogen erkennen diep in ons hart, dat wij ook zondaren zijn. En dat we van onszelf ongeneeslijk zijn. Dat we onszelf niet kunnen redden. Dat we onszelf niet kunnen verlossen. Dat we het alleen maar erger kunnen maken. Maar leer ons het ook beseffen diep in ons hart dat wij een grote behoefte hebben aan die borg. En aan die zaligmaker. O Heere, wil gij ons onze armoede recht doen kennen, opdat wij mogen verlangen naar de rijkdom van de gekruisigde zaligmaker. Want hij is de fontein der hoven en de put der levende wateren. Hij is de grote zaligmaker die grote wonderen kan verrichten, ook in een mensenhart door zijn geest. Heere, leer ons naar hem te dorsten, want daar is geen andere manier waarop bij ons in ons leven vervulling, waardoor onze dorst gelest kan worden, dan dat we leren komen als zondaren aan de voeten van het kruishout van Christus. Dat we daar onze armoede leren bewenen. Maar dat we daar ook mogen ontvangen genade, voorgenade. En als we vandaag in uw huis mogen verkeren, dan mogen wij wel met de profeet Jeremia zeggen dat het een groot wonder is. Dat de goedertieren heden des Heren zijn, dat we nog niet verteerd, dat we nog niet vernield zijn. Dat ge ons nog draagt, dat ge ons nog toeroept en ons nog wilt onderwijzen in de weg die ten leven leidt. Heren, geef dat wij ook dat voorrecht mogen biddende gebruiken, dat we in uw bedehuis mogen zijn. Dat we mogen zien als een wonder dat gij ons draagt en wilt dragen. Wonderen van uw langmoedigheid, van uw groot geduld. Maar dat we ook mogen beseffen, Heere, dat wij zonder u niets kunnen doen. Dat wij altijd genade nodig hebben en altijd weer opnieuw. Als er ons geschonken is door uw alle vermogende liefde en in uw grote soevereiniteit, dan hebben wij toch steeds weer nodig, Heer, om van boven
bediend te worden. Maar als we dat missen, dan missen wij zoveel, ja, dan missen wij alles. En wil Gij ons daarom licht geven van boven, hemels licht, opdat wij het wonder van het wonder mogen zien. Dat we mogen zien dat er niets groter is in deze wereld dan stil te staan bij die oneindige werken Gods, bij die grote en heerlijke daden van onze Schepper, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft als een rantsoen voor velen, als de enige verlosser, als de enige borg. Heere, wil Gij ons allen gedenken zoals we hier mogen samenkomen. Wij bidden voor uw kinderen, dat Gij hen wilt vertroosten en ondersteunen in de strijd des geloofs. Want als wij werkelijk een kind van God mogen zijn, dan staan wij niet zonder strijd in deze wereld. Maar dan ervaren we dat we veel strijd zullen strijden, juist omdat de Heere zijn genade aan ons heeft verheerlijkt. Dan wordt de strijd gestreden tegen de zonde, tegen ons eigen vlees, tegen de wereld, maar ook tegen de vorst der duisternis. En die strijd is vaak moeilijk. Vooral omdat wij zondige mensen en kinderen zijn die zo vaak vergeten. Dat wij genade altijd weer opnieuw nodig hebben. Dat we altijd weer opnieuw die les moeten leren. Dat wij diep en steil afhankelijk zijn van u, de Almachtige en de Alwijze God, in het aangezicht van uw Zoon Christus Jezus. En wil zo Gij uw kinderen leren om in alles het alleen van u te verwachten. En dat ze ook mogen rusten in die grote wetenschap, dat Gij nooit laat varen de werken uw handen. Dat bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar uw goedertierenheid zal in der eeuwigheid niet wijken van degene die Gij getrokken hebt. Met de koorden van goedertierenheid en waagheid. En er mag veel zijn dat tegen hen getuigt. Dat mag strijd zijn van binnen en van buiten. Maar dat is toch die grote waarheid. Dat Gij uw eigen werk in stand houdt. Maar wil Gij ook, Heere, met uw kracht werken in de harten van degenen die nog voortreizen op eigen gekozen wegen. Want er is geen groter ongeluk dan door dit leven te gaan zonder de Heere in waarheid te kennen. En zonder die genade te beleven die in Christus Jezus is. En die door uw geest worden toegepast, Heere, dan missen wij zoveel. Dan zijn wij zo diep ongelukkig. Want daar hebben wij er geen erg in dat het zo met ons is. En dan gaan we er gemakkelijk overheen leven. Dan rusten wij in de dood. Dan rusten wij in de zonde. O Heere, wil Gij zelf in zulke harten uw grote genade verheerlijken. En wil in die harten ook een verlangen en een dorsten doen geboren worden naar uzelf. Want daar gaat het toch om, Heer, om u. Om uw zalige dienst. En dat is ook zo als we onszelf leren kennen als zondaren. Dan vragen we om vergeving. Maar dan gaat het in de eerste plaats om de Heer zelf. Dan voelen we de grote kloof, de grote afstand die er is tussen u en ons. En dan willen wij zo graag dat die afstand wordt weggenomen. Heer, dan beseffen we dat we dat zelf niet kunnen doen, dat het uw werk is. Dan is er een dorst en uit u de bron des levens, zoals dat David het kende, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Heer, wat is dat een groot wonder, als er dat dorsten in ons leven mag geboren worden. En er mogen wij wel veel om vragen. Dat wij ook dat gemis mogen zien op dat wij zoeken. Met ons gehele hart. Want als we eenmaal weten wat wij missen. Als we eenmaal weten hoe we van de Heere zijn afgevallen. En hoe arm we zijn geworden. Dan kunnen wij niet rusten in deze wereld. Dan moeten wij de wereld verlaten. Dan wordt onze rust opgezegd. En dan wordt er een zoeken geboren dat niet ophoudt. Dan roepen wij bij dag en bij nacht. Heere, Gij zonen David, ontfermt u mijner. Heere, trek mij met de koorden van uw liefde. Heere, bekeer Gij mij tot u. Dan zal ik bekeerd zijn. wil ons dan ook in dit avonduur bedienen met de geest der genade en der gebeden. En dat is ook de behoefte van onze tijd. En allen die er ergen hebben, die vragen daarom. Want wij kunnen het niet van een enkel mens verwachten. Want een mens stelt teleur. Ook de beste der mensen, kinderen. Maar als gij werkt met die geest, dan komt er leven in de dorre doodsbeenderen, waarvan de profeet Ezechiël spreekt. Dan gebeuren er wonderen. En daar hebben we juist behoefte aan dat gij wonderen gaat werken, waardoor de mens op het diepst wordt vernederd. En waardoor de Christus der schriften aan het hart wordt geopenbaard, maar ook op het allergrootst wordt verheerlijk. Heere, leer ons veel vragen om die onmisbare zegen die alleen door de geest van Christus Jezus in het hart kan komen. En wil uw kerk gedenken, ook de gemeente hier ter plaatse, wil gij ook hier krachtelijk wonen en werken zoals er ook in dagen van oud is geweest. Heer, als wij terug mogen zien op het verleden, dan mogen we ook hier getuigen dat uw voetstappen hier niet onbekend zijn geweest. O God, wil ook vandaag, in onze tijd, ook onder de jonge mensen, krachtdadelijk werken met uw geest in onwederstandelijke genade, want er is het geen verschil of we nu jong zijn of oud zijn. Het maakt het grote verschil als wij door uw geest worden bearbeid. Want dan krijgen wij uw woord lief. En dan leren wij ook voor uw woord bukken en buigen. Ook al getuigt dat woord het tegen ons. En dan leren wij ook te smeken en te vragen om die Christus, dat hij aan ons hart geopenbaard mag worden, maar dat gaat langs de weg zoals wij het niet verwachten. Want dan worden wij klein gemaakt. Dan leren wij buigen. Dan leren we onszelf veroordelen. Maar dan komt ook gij uw eigen werk op uw eigen tijd te bevestigen. Want dan gaat gij ook door uw genade en arme verloren zondaren in zichzelf die enige weg bekend te maken. En dat is hemel op aarde, als wij die borg en zaligmaker mogen leren kennen. Als we onszelf kennen als gans verloren, dan zien wij zoveel rijkdom. Dan zien wij zoveel schoonheid, dan zien wij zoveel heerlijkheid in Koning Jezus. Dan kunnen wij er niet bij dat die grote zaligmaker zulke grote wonderen ook aan ons wil verheerlijken. Heren, daar gaat het ook in de kerk van vandaag om. Dat die wonderen worden verheerlijkt. Dat gij zondaren komt te trekken in uw barmhartigheid, in uw genade. Wil ons ook in dit avonduur gedenken in al onze grote noden en behoeften. En wil alles wel maken, beide in het spreken en in het luisteren. Dat we steeds mogen roepen om uw hulp en om uw bijstand. En wil gij ook gedenken degenen die niet in uw huis kunnen komen. We denken bijzonderlijk aan de zieken. Heere, wil gij ze vertroosten in de eenzaamheid. Dat ze ook daar u mogen zoeken van ganser harte. En dat zij ook mogen ervaren dat gij aan tijd nog plaats gebonden zijt. En wil gij ook die tegenheden nog aan hun harten heiligen. Want het is vaak zo dat gij hun tegenspoeden komt te trekken door uw genade en liefde. En wij mogen ook uw naam erkennen voor de familie van het Hof, die gij ook in deze tijden bijzonderlijke zegeningen hebt geschonken, daar gij de vader en moeder van dat gezin voor 40 jaren tezamen gebonden hebt in den echt. Heere, hoe groot zijn uw bemoeienissen geweest. Hoeveel en hoe menigmaal hebt gij doorgeholpen. Geef, Heere, dat we mogen eindigen u de gever van alle goede en volmaakte giften. En dat gij ook verder met hem wilt optrekken. En dat gij uw grote naam nog rijkelijk in dat gezin wilt verheerlijken. En wees zo met allen die hier tegenwoordig zijn. en wil ons bedienen naar de rijkdom van uw liefde in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil, alleen. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen, zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid staan, uw grote naam, eerbiedig loven. Psalm 138, het eerste en het vierde vers. De tekst voor vanavond vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, het 33e vers, Lucas 23, vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdgedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaadoenders, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Toen Mozes in de woestijn was, toen zag hij daar een brandende braambos. En Mozes ging naar dat bos kijken. En waarom keek Mozes? Wel, u zegt misschien, hij zegt daar, die bos branden. En daarom keek hij. Nee, dat was de reden niet waarom Mozes keek. Want dat zag hij wel vaker in de woestijn, dat er een brand was. Het was daar droog en dor. En het was heel natuurlijk dat zo'n bos wel eens ging branden. Maar er was iets bijzonders met deze brand in het bos. En wat was dat? Niet dat het bos brandde, maar dat bos brandde en dat bos werd niet verteerd. Gewoonlijk als een bos gaat branden, dan verteert het en dat gaat verdwijnen, dat wordt as. Maar Mozes zag dat niet, hij zag hier een wonder. De bos brandde wel, maar de bos werd niet verteerd. En toen zei Mozes, ik wil eens kijken wat het is, want dat is een wonder. En toen kwam hij op die plaats en toen zei de Heere, Mozes, Mozes, gij zijt op een heilige plaats en de schoenen moeten uit, want hier is de Heere zelf. Want er was een groot wonder, daar verscheen de Heere aan Mozes. En Mozes moest met eerbied gaan luisteren. En als wij nu vandaag bij het lijden van de Heere Jezus stil gaan staan, dan zien wij een veel groter wonder. Dan zien wij een veel grotere zaak dan een brandende braambos. Want dan zien wij een wonder van eeuwige diepte dat wij nooit kunnen bevatten. Dat wij nooit kunnen peilen. We zingen er wel eens van, wij zien het. Maar doorgronden het niet. Dat is het wonder aller wonderen. Dat God zijn zoon gegeven heeft. En die heeft ook gebrand. Die is ook in een zekere zin onder de wrake God verteerd. En toch verteerde hij niet. Hij is de dood ingegaan. En toch, daar was het wonder zo groot en zo heerlijk dat wij kunnen dat nooit bevatten. Want als met die brandende braambos, hij brandde. En toch, er was een groot wonder. Hij verteerde niet. Want hij is in zijn menselijke te duur gestorven. Maar ook God was daar tegenwoordig. Het was de Zoon God in zijn menselijke natuur die stierf. Maar na zijn goddelijke natuur is hij niet verteerd. God was daar ook, zoals bij die brandende braambos en in een veel grotere zin. Dat is het wonder aller wonderen, dat God zijn zoon gegeven heeft voor arme, verloren zondaar. En is dat wonder alles een wonder voor u geworden? Want wij spreken zo heel gemakkelijk over het lijden van de Heer Jezus en we zijn misschien net als die wenende vrouwen dat we zeggen, dat is toch erg. Dat de Heer Jezus daar zo geleden heeft. Maar hebben we het wonder wel eens in dat wonder gezien? Hebben we die rijkdom die in Christus Jezus is, hebben wij die wel eens nodig gehad voor ons eigen hart en leven? En dat is zo noodzakelijk dat wij het wonder van dat wonder leren zien. Want dan wordt het pas goed Goede Vrijdag voor ons. Dan zien wij wonderen zo groot, zo heilig, zo heerlijk. Dan zien wij een schoonheid in Christus die alle verstand te boven gaat. En daar moet u maar veel om vragen dat het zo in uw hart mag zijn of mag worden. Dat dat voor u een groot wonder is. Dat God zijn Zoon gegeven heeft voor arme, verloren zondaar. En dat is een groot geheim. Dat kunnen we zelf nooit ontdekken hoe groot dat is. Daar moet de Heere ons de ogen voor openen. En daar zijn bij ons in Canada wel kinderen die vragen erom. Die zeggen, Heere, ga mijn ogen toch openen. Voor de wonderen van die grote genade. Dat het wonder ook voor mij een wonder mag worden. En wij moeten allemaal worden als kinderen. Wij moeten daar allemaal om leren vragen. Want van nature zien wij niet hoe rijk, hoe heerlijk, hoe groot, hoe schoon dat wonder is. Maar we komen er later hopelijk wel weer op terug. Maar we willen vanavond kortelijk stilstaan bij drie grote verborgenheden. Bij drie grote mysteries. En die zien wij in verband met het lijden van de Heer Jezus. We zien daar op Golgotha drie kruisen. We zien daar het kruis van de Heer Jezus. Dat is een groot mysterie. Er hangt de Zoon God in de menselijke natuur. Als de plaag vervangen, als de schuld overnemende borg. Maar dan zien wij ook die kruisen van die twee moordenaars. En die ene moordenaar, die wordt bekeerd. En dat is ook een groot wonder, een groot heilgeheim, een grote verborgenheid, een groot mysterie. En die andere moordenaar, die was net zo dicht bij de Heer Jezus. Maar die bleef op een afstand. Die kreeg geen verlangen om ook veranderd te worden, om zalig te worden. En dat is ook een mysterie, dat is ook een verborgenheid. We kunnen zo dicht bij de waarheid komen. We kunnen zoveel van de Bijbel verstaan en ook beleiden, dat het toch voor eeuwig verloren gaat. En daarin zien wij dus drie grote verborgenheden, drie grote mysteries in die drie kruisen. En nu willen we in de eerste plaats stilstaan bij de grote verborgenheid van de genade Gods. Dat wordt in het kruis van die moordenaar betoond die bekeerd wordt. En in de tweede plaats willen we stilstaan bij de grote verborgenheid van de zonde. De zonde is ook een mysterie. We kunnen nooit begrijpen hoe vreselijk die macht is. En in de derde plaats willen we stilstaan bij de verborgenheid van de liefde God zoals die geopenbaard is. In het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dus dat zijn drie grote zaken die wij nooit kunnen peilen. En als we er enig besef van hebben, dan bidden wij, Heere, leer mij daar ook iets van zien. En ook al hebben wij dat eerder in ons leven gezien, dat moet weer opnieuw gebeuren. Het oude moet weer nieuw gemaakt worden. We hebben Gods geest altijd van nodig. We kunnen misschien veel van de Heere geleerd hebben, maar als we niet langer behoeftig zijn, dan deugt er iets niets. En daar heb je vandaag ook veel. Zeggen de mensen, je moet door God bekeerd worden, je moet van de Heere geleerd worden. Maar dan zeg ik wel, er ontbreekt maar één ding. En wat is dat? Dat is de armoede. Er is er geen behoefte meer. Dan weten wij het wel, we hebben het ervaren en het kan ook waar zijn. Maar er is iets dat helemaal verkeerd is als er geen armoede is, geen behoefte, geen dorst. En als er leven is en er is oefening, dan is er een dorsten. Dan is er een vragen. Dan is er een zoeken. Dan is er een verlangen. Dan komen we nooit klaar. Maar dan worden we steeds meer onklaar. Dan worden we nooit bekeerd, maar dan worden we steeds meer onbekeerd. En dat is zo noodzakelijk dat de Heere dat ons in de praktijk van ons leven steeds leert dat wij genade nodig hebben. Dat we geheel afhankelijk zijn van het borgwerk van Christus en van die persoon, maar ook van de bediening van de Heilige Geest. En vraag daar maar veel om de geest der genade en der gebeden. Die werkt ook vandaag nog onwederstandelijk en die werkt nog wonderen. En die werkt grote wonderen, die werkt heerlijke wonderen. Zo laat ons dan even stilstaan bij die verborgenheid van Gods genade. Er is een moordenaar aan het kruis. Die man was een beroepsdief, zouden we zeggen. Hij was een schurk, er was een slechte man, er zijn geen andere woorden voor. Die man heeft een vreselijk leven geleid. Hij ging stelen, hij ging roven. En als hij dan eens tegen werd gewerkt, dan ging het leven van die mensen, die ging hij ontnemen. Hij was niet bang om iemand te doden, als hij maar voordeel ervan had. Dus hij was een vreselijk mens, hij had vreselijk geleefd. En hij was tot de kruisdood veroordeeld en dat rechtvaardiglijk. En die man die kon door Gods genade tot verandering. Dan zeggen wij, wat een groot wonder. Als wij in die tijd geleefd hadden, dan zouden we wellicht niet meer aan deze man gedacht hebben. En als we aan hem gedacht hadden, dan zouden we dat te kunnen wel zien. Die man heeft zo geleefd en waar de boom valt, daar blijft hij liggen. En dat is ook waar. Wij zouden met die man wellicht niet meer gesproken hebben over de noodzaak van een verandering, van bekering. We zouden gezegd hebben, dat is te laat. Dat is te erg geweest. Maar hierin zien wij het wonder, het mysterie, de verborgenheid van Gods genade. Het was voor de Heere niet te laat. We zouden zeggen, het is een mogelijke zaak dat die man bekeerd werd. Maar dat is voor de Heere nooit onmogelijk. De Heere kan de hardste harten breken en die kan de grootste der zondaren tot hem bekeren als hem dat behaagt. En dat zien wij hier voor ons. Het grote mysterie, het grote verborgenheid van Gods genade. Deze man die werkkraag dadelijk tot God te keren. En dan zult u misschien zeggen, dat was wel nodig. Dat die man bekeerd werd. Want zie eens hoe slecht dat deze man geleefd heeft. Een dief, een moordenaar, een schurk, een woef. Die had wel terdege een bekering nodig. Anders was die man verloren gegaan. Die man die had grote genade nodig. Dat had hij ook. Maar wij mogen nooit vergeten dat wij dat allemaal nodig hebben. Dat hebben wij allemaal persoonlijk nodig. Dat die genade die verworven is door het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat die genade aan ons hart wordt toegepast. Door het lijden van Christus is genade verworven. Maar door de Heilige Geest, door de Geest van Christus Jezus, moet genade worden toegepast. Nu zijn vele mensen die zijn vandaag tevreden als we horen over het lijden van de Heer Jezus. Dat schijnt erg in de mode te zijn. Tenminste, bij ons in Canada heb je de kinderen komen wel eens thuis van school. Zeggen, er is een vreemde dominee geweest. Op Goede Vrijdag. En die man vertelde over het lijden van de Heer Jezus. En nu zegt de Heer Jezus heeft geleden. Dus we gaan allemaal naar de hemel. Dan zeggen die kinderen, dat kan toch niet, vader? Dat kan toch niet? Dat de Heer Jezus heeft geleden betekent niet dat we er allemaal heen gaan. We moeten ook toch veranderd worden in ons hart. Het moet worden toegepast. Ja, daar gaat het nu juist om. Het moet terdege worden toegepast. Ook aan kinderen, ja, ook aan kinderen. Ook aan Nicodemus, ja, Nicodemus moest ook wederom geboren worden. Maar die was toch ouderling in de kerk. Of die was toch in het Sanhedrin. Die had toch van aanstaande plaats. En er was toch geen dief zoals die man aan het kruis. Nee, dat was hij helemaal niet. Dat was toch een eerlijk, godsdienstig mens. Ja, dat was hij uitwendig wel. Die had toch die wet onderhouden. Die deed toch die gekke, rare dingen niet. Nee, dat deed hij niet. Hij onderzocht de Bijbel. Hij werkte hard. Hij was eerlijk, zover een onbekeerd mens eerlijk kan wezen. Maar toen de Heer Jezus tot Nicodemus sprak, toen bleek het dat Nicodemus die wedergeboorte helemaal niet verstond. Hij begreep er niets van. En toch stond de Heer Jezus erop: Nicodemus, u moet ook wederom geboren worden. Nou zeggen de mensen vandaag wel eens, dat gaat veel te ver, dominee. Ja, als u verkeerd bent geweest en u bent teruggekomen, dat is heel fijn. Maar dat betekent niet dat we allemaal bekeerd moeten worden. We zijn toch altijd goed geweest? Dus ze hebben toch altijd de Heere gevreesd van de jongste van. En zo gaan ze maar door. Maar als ik mijn Bijbel lees, dan zeg ik het is niet in de eerste plaats dat ik het zeg of dat een ander het zegt, maar God zegt het in zijn onfeilbaar getuigenis dat er genade aan onze harten en dat het eerste is dat we in het leven moeten zoeken. En niet alleen theoretisch, maar met ons gehele hart. Want wat die moordenaar aan het kruis nodig had, dat hebben wij allen persoonlijk van nodig, dat die genade God aan ons hart verheerlijkt wordt. Nu zijn er wel eens mensen die zeggen, maar die man was 1000 keren erger dan ik. Dat denkt u misschien. Maar als de Heere onze ogen opent, dan spreken wij zo niet. Dan zien wij op een Manasse. Dan zien we op een Paulus van Tarsus. Dan zien we op een Maria Magdalena. En dan zien we op die moordenaren. En dan gaan we ons daar zelf helemaal niet boven zetten. Ook al hebben wij geleefd als de rijke jongeling in de tijden van onze jeugd. Als de Heere ons onderwijs geeft dat hemels onderwijs is, dan leren we niemand meer verachten. Maar dan leren we onszelf zien als grote zondaren. En dan leren we ook het erge, het vreselijke van de zonde in leven en de gevolgen van de zonde. En dan roepen wij ook net zo goed en net zo ernstig als deze man om genade. En de Heere heeft grote genade aan die man verheerlijkt. En dat is Gods soevereiniteit die daarin naar voren komt, dat de Heere ook in zo'n hart ging werken. Maar dat is altijd zo. De Heere werkt waar hij wil, maar zijn vrijmachtig welbehagen. En de Heere werkt ook zoals hij wil. En dat wordt vandaag ook veel vergeten. Men denkt wel eens dat men de Heere voor moet schrijven hoe een zondaar bekeerd wordt. Maar dat hoeft heus niet. We mogen wel vragen, Heere, bekeer mij tot u. Dat moeten we vragen, dat zal ook ons hele leven nodig zijn. Maar we hoeven de Heere niet voor te schrijven hoe dat moet. Wel zijn er zekere vruchten die naar voren moeten komen, dat is altijd weer opnieuw zo. Elke zondaar die de God bekeert, die leert de God buigen. Dat leren ze allemaal. Die leren allemaal voor de Heere buigen en dat is het wonder. Want van nature bukt een mens voor God niet, dat is het laatste wat hij doet. Maar de Heere leert al zijn kinderen te buigen, die worden allemaal klein. Die worden allemaal arm. Die worden allemaal ellendig in zichzelf, die leren het allemaal dat ze zichzelf niet kunnen zalig maken. Die leren dat een moorman die kan zijn huid niet veranderen en een luipaard die kan zijn vlekken niet veranderen. Die leren het in de praktijk, ze proberen het wel, maar ze kunnen zichzelf niet verlossen. Die worden allemaal arm. Die waren allemaal ellendig in zichzelf. En die leren zien, als ik ooit word bekeerd, dan moet het Gods werk wezen. Maar we kunnen van tevoren, we kunnen ook wel weten, theoretisch, hoe God zijn kinderen bekeert. Maar dan krijg je alleen maar de buitenkant te zien. Want de Heer zegt, ik zal de blinden leiden. Langs paden die ze niet geweten hebben. En dat is het grote verschil. Als wij er theoretisch anderen over horen spreken, dan kunnen we het wel bekijken. Maar als we het beleven, dan kunnen wij het niet meer bekijken. Want de Heere moet licht op over zijn eigen werk geven. En dat geeft hij op zijn eigen tijd. Maar als een mens daarin ziet, dan ziet hij helemaal niet. Nu gebeurt er dit en nu gebeurt er dat. Het gaat niet buiten de mens om als een mens veranderd wordt. Dat is een andere zaak. Maar als hij al die stappen, als hij erdoor gaat, kon zeggen dit is dit en dat is dat. Ik geloof dat het niet in orde is vaak. Want de Heere geeft vaak later veel licht over zijn eigen werk. En in het donker worden soms de rijkste lessen geleerd. Denk maar aan die vrouw van Syro-Fenicië. Die had helemaal geen licht over de genade die al reeds in haar hart werd verheerlijk in beginsel. Maar toen de Heere licht kwam te geven, toen heeft die vrouw later gezegd, toen ze dat roepen had in dat donkere, dat ze daar toen veel geleerd heeft. Maar zoals de Heere genade aan het hart van deze moordenaar verheerlijkt, zo moet hij dat ook in onze harten doen. Maar we kunnen de Heere de weg niet voorschrijven. Want ook in de weg is de Heere, in die toeleidende wegen, is de Heere soeverein. En is de Heere veel wijzer dan wij ooit kunnen bevatten. Want de Heere heeft een grote wijsheid. De Heere heeft een grote geduld. Ook in de weg van die toeleidende wegen, zoals het wel eens genoemd wordt. En daar hoeven we heus de Heere de weg niet voor uit te schrijven. Want Gods wijsheid is ook hier ver boven wat wij kunnen doorgronden. Want ook deze man die komt veel te leren in een korte tijd. Die man heeft meer licht in die paar uren dat hij daar aan het kruis hangt dan de apostel Petrus het had en ook dan Johannes het had. Want die begrepen toen van het borgwerk van het kruishout van Christus niets. Die vluchten weg. Petrus verloven de Heer omdat hij totaal geen licht had over dat werk van het lijden van de Heer Jezus. Maar deze man had er wel licht over. O Petrus, toen hij de Heer Jezus zag lijden, toen dacht hij, nu is hij voor even verloren. Maar deze man die geloofde dat de Heer Jezus een koninkrijk had. Terwijl hij aan het kruis houdt hing. Wij kunnen er theoretisch heel gemakkelijk over spreken. Maar voor die man is dat geen kleinigheid geweest. Want die man had er geloofd dat door de Heere gewerkt werd. Maar dat was toch ook een waagstuk voor zover dat die man betrof. Want iedereen spotte met de Heer Jezus. Iedereen verachtte hem. Iedereen versmaadde hem. Iedereen zei kruist hem, kruist hem. Elk mens zei je moet niets van die Jezus meer verwachten. Misschien heb je dat vroeger wel eens gedaan. Maar zie je hem nu niet in machteloosheid? Zie je hem niet in zwakheid? Zie je niet dat het dicht bij de dood is? Zie je niet dat het nu gauw met Jezus is afgelopen? Maar die man die geloofde dat die Jezus die iedereen verachtte, toch een koning was. En dat hij een almachtig koning was. Dat hij een soeverein, vrij, machtig wezen was. Want hij riep, gij zonen, Davids Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat is een groot waagstuk van die mens geweest. Om zich in die nood, in die smart, in die ellende aan koning Jezus toe te vertrouwen. En dat blijft er vaak in het ware geloof. Dat blijft in zekere zin, dat is een waagstuk. Maar als wij veel hebben, geestelijk, dan is het niet zo moeilijk om te geloven, om zelf de Heer toe te vertrouwen. Maar als we geestelijk bankroet zijn geworden, en dat worden we niet zo gauw, maar als we dat eens mogen ervaren, dat we geestelijk bankroet zijn geworden, dat we niets hebben dan schuld, dat we niets hebben dan zonde, dan wordt er een heilig waagstuk om toch te geloven dat er aan die voeten van de borg ruimte is voor een zondaar die alles verbeurd heeft. Dat wordt een heilig wonder dat er voor de zulken toch een uitkomst is van de eeuwige dood, van de zonde en van de vreselijke gevolgen van de zonde. Maar we moeten verder, we willen kortelijks ook zien op dat grote heilgeheim, op dat grote mysterie van die andere moordenaar. O, deze eerste moordenaar die ontving grote genade. Die ontving rijke genade. Genade is altijd rijk. Als dat verheerlijk wordt aan een arme zondaar. Dat is zo groot, dat kunnen wij het nooit bevatten. En de arme dat wij zijn, de meer dat wij dan die rijkdom van Christus gaan waarderen. Maar daar had die andere man helemaal geen behoefte aan. Hij ging nog lasteren. In de uren van zijn dood. Hij ging nog tegen die grote koning. In die kon redden van de dood. Met zijn hele hart. En zo we zien dat deze man die was vijandig. Die was vreselijk vijandig. En het is toch erg om een vijandig hart te hebben. En vooral als wij in zulke grote noden ons bevinden als deze man. Daar zijn geen woorden voor. Die man die was op het rand van de eeuwigheid en hij wist het. En toch hij bleef die grote zaligmaker verachten. Hij bleef lachen. Hij had geen enkele behoefte om zalig te worden. Hij voelde er niets van zijn schuld. Hij had geen last van zijn zonde. Hij had helemaal geen nood. Hij durfde nog spotten. Maar hij had helemaal geen besef van zijn grote nood. En ik zeg, wat is dat toch erg. En wat ontmoet je dat veel. Aan het kruis. Geen besef van zijn grote nood. Maar wat zijn er ook velen vandaag die nog nooit geen besef gehad hebben van de grote nood waarin ze verkeren. Dat heb je in de wereld veel. Dat heb je in kerken veel die de waarheid hebben verlaten. En dat vind ik erg. Daar kun je echt om schreien als je erin komt. Maar wat ik nog erger vind. En dat kan ik vaak niet verstaan. Dat zei ik, hier is een verborgenheid. Hier is een mysterie. Er zijn mensen die van de jeugd af aan in de oude waarheid zijn onderwezen hebben gehoord van de noodzakelijkheid van de kering. En die hebben er nog nooit geen ernst mee gemaakt. En dan kunnen ze zo heel vroom achter hun eigen onmacht of ergens iets anders gaan verbergen. Maar dan zeg je, mensen, heb je dan geen medelijden met je eigen toestand? Kun je niet zo rustig blijven theoretiseren? En dan zeg ik ook erbij, dat theoretiseren over het geloof, zonder dat de praktijk daarbij is, dat is toch zulke armoede. En je wordt er niet beter van, je wordt er gewoon akelig van, als de mensen anders niks dan theorie hebben, en soms ook nog zware theorie. Dan zeg je, probeer je nu met die zware termen, met die zware theorieën, je op de been te houden. Is het goed dat je die uitdrukkingen kent en dat je die waarheden kent, maar dat je daarmee durft leven zonder dat je dat ooit in de nood brengt, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Wij zijn ook zo opgebracht van de jeugd af aan. Maar ik weet er wel, er waren bij ons op congregatie bijna allemaal die bij tijden en bij ogenblikken grote indrukken hadden. Dat waren de algemene werkingen van Gods geest. Maar er werd er wel eens door de jonge mensen zo onder elkaar gezegd, als wereldse mensen verloren gaan, dat zal rechtvaardig zijn. Maar als wij nu straks verloren gaan, terwijl we zulke diepe indrukken hebben gehad van dood en eeuwigheid en van de verachtige bekering en de noodzakelijkheid ervan, dan zal het veel erger zijn als wij zo gaan omkomen. Want we hebben het in ons hart gevoeld dat het zo was. En toch zijn wij er tegenin gegaan. Toch hebben wij vroom geredeneerd. Toch hebben we voor boven anderen vreven. En we zijn nooit in eenvoudigheid des harten voor God op de knieën gekomen. En we zullen ons nooit vrij kunnen pleiten. Als we de weg geweten hebben en we hebben de weg niet gewandeld, wat zal dat vreselijk zijn? En dat zien we hier in het mysterie. Deze man was zo dicht bij het kruis. Hij was er maar een paar meters van de Heer Jezus vandaan. En zo kun je dat ook in de kerk hebben. Dat er zoveel uitwendig licht is. En dat er toch geen genade is. Dat er toch geen behoefte is. En ik zeg, dat is niet iets dat ik zo gemakkelijk kan verklaren. Dat is ook een verborgenheid. Dat is een mysterie. Dat is het mysterie van de zonde. En dan zeg je, er is geen groter kwaad dan de zonde. Want de zonde maakt de mens ongelukkig. Onze diepe val en de gevolgen daarvan die houden ons in vreselijke banden. Dan zeg je, er is geen ongelukkiger mens dan een onbekeerd mens. Want die gaat zo door naar de eeuwigheid. Hij weet het in zijn hart. Hij weet het in zijn geweten. Het moet anders en toch gaat hij maar door. Toch blijft hij maar filosoferen en theoretiseren. En er wordt nooit naar gevraagd hoe wat ik ooit persoonlijk met God verzoen. Hij zegt, dat is toch vreselijk. Dan zeg je dat de wereld zo leeft, dat is erg. Maar in een zekere zin kun je dat begrijpen. En dat iemand die het nooit gehoord heeft zo leeft, dat kun je ook nog bevatten. Maar dat iemand die het altijd geweten heeft, dat die daar niet naar vraagt. Dat kun je niet begrijpen. En toch, als de Heer licht geeft, dan geeft iets van die kracht. Vinden we in elk mens een hart terug. Zegt, het is toch een mysterie, het is een mysterie. Het is een verborgenheid wat de zonde werkt. O, als wij dat zien, dan roepen wij ook zelf dagelijks, Heer, verlos me toch. Heer, wees mij genadig. Heer, bewaar me toch. Waarvoor? Voor mezelf. Voor mijn zondig hart. Want ik ben niet beter dan een ander. Ook al is genade aan mijn hart verheerlijk. Ik blijf een zondaar. En ik behoor bang te wezen wat er van binnen leeft. En wat er binnen uit kan komen. Ik heb dagelijks het nodig dat de Heer me bewaart. En ik heb vroeger wel eens vreemd opgekeken van kinderen God. Die vroegen altijd, Heer, bewaar me. En dat vroegen ze met een grote zorg. Heer, behoed. En dan dacht ik, waar zijn die mensen nu bang voor? Die zijn toch tot God bekeerd? Dan hoef je nergens bang voor te wezen. Maar die waren wel bang. Die waren bang voor dat mysterie. Voor die verborgenheid. Voor dat vreselijke van de zon. En het is goed dat we er bang voor zijn. Ook als genade onze hart te vreelijk is. Denk maar eens aan Simon Petrus. Wat was zijn fout toen hij de Heer Jezus verloochende? De Heer zei, Simon, Simon, de Heer heeft... U zeer begeert te ziften als de tarwe. Wat was toen zijn fout? Nou, ik denk dat zijn grootste fout niet was dat hij de Heer Jezus niet lief had. Dat had hij wel. En zijn fout is ook niet dat hij niet oprecht was. Hij meende dat de Heer die Jezus zo lief had dat hij wel voor hem wilde sterven. Dat was oprecht. Maar zijn fout was dat hij niet erergen had dat hij afhankelijk was van genade. Want zonder genade kon Petrus dat niet doen. Zonder genade kon hij niet trouw blijven. En dat is met ons ook zo heel spoedig het geval dat we dat vergeten. Dat we voor elke stap, voor elke gedachte, voor alles wat wij doen, genade nodig hebben. En als we dat mogen beseffen, dan is er al een zekere rijkdom dat de Heer ons dat leert. Want voor we het vergeten, zijn we weer het vergeten. Voordat we er ergen hebben. En daarom is de zonde een vreselijk mysterie. En als we ergens van verlost moeten worden, dan moeten we daarvan verlost worden. En dat kan de Heere doen. Dat kan de Heere doen. En dat kan de Heere alleen doen. En laat ons daar veel ernst mee maken. Heere, geef gij mij licht van boven. En leer mij zien wie ik door de zonde geworden ben. En verlos mij van de zonde. En dat kan de Heer ons hier in beginsel van verlossen. Maar daar raken we nooit mee klaar. En dat mogen wij ook nooit vergeten. Als we werkelijk in de praktijk van de godzaligheid geoefend wilden worden. Dan zijn we er altijd weer bang voor opnieuw. En dan moeten we altijd opnieuw weer vluchten. Naar de kruishal van Golgotha. Er is maar één middel. Er is maar één weg. En er is maar één plaats waar het veilig is. En er is aan het voeten van het kruishart van Christus. Want dat is het allergrootste mysterie dat er bestaat. Er is geen groter wonder. Dan de liefde God geopenbaard in het lijden van Christus Jezus. En er zijn maar weinig mensen die dat zien vandaag. Ook onder Gods volk. Want er zijn maar weinig die oefeningen kennen betreffende... Het vluchten tot die borg en tot die zalig maken, tot die gekruisigde Jezus. O, als we er iets van zagen, dan waren we dagelijks aan de voeten van de kruishout. Want dat is de enige plaats hier op aarde waar er veiligheid is. Dat is de enige plaats hier op aarde waar we ons hart kunnen uitstorten. Dat is de enige plaats waar we zeker van kunnen zijn dat we begrepen worden. Want bij de mensen kunnen we nooit precies komen zoals wij kunnen zijn. Maar daar kunnen we precies komen in al onze noden. In al onze behoeften. Met al onze schulden. Met al onze zonden. Met al onze tekortkomen. Met alles wat tegen ons getuigt. Is daar in die eeuwige liefde God. Geopenbaard in het kruishout van Christus. Daar is ruimte voor zondaren. Voor arme zondaren. Het is een grote verborgenheid. Het is een eeuwige verborgenheid. Want in het lijden van Christus worden de oceanen van Gods eeuwige liefde geopend. Dat zegt, daar is een heerlijkheid. Er is een majesteit in die liefde die alle verstand te boven gaat. Als we er iets van mogen zien, dan zeggen wij zien het. Maar wij doorgronden die diepte niet. Dat is een liefde die is nooit te peilen. Dat is een verborgenheid die is zo groot, zo heerlijk. Dat is er onverstand met eerbied stil. Dat kunnen wij niet peilen. Wat is nu het bijzondere van die liefde God? Wel, die liefde God is in de eerste plaats die is zo groot. Dan spreken wij over oceanen. Vroeger werd er wel gesproken over de afgronden van Gods eeuwige liefde. Maar er zijn geen woorden die dat kunnen peilen. Hoe groot die liefde is die geopenbaard is. Juist in die lijdende borg. Want die liefde God die is groot. Hoe groot is die liefde God? Ja, dat kunnen wij niet zeggen. Want die liefde God is zo groot als God zelf is. God is eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En die liefde God is ook eeuwig. Dat is een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Wat is het bijzondere van die liefde God? Het is een eeuwige liefde. Zo groot is de liefde. Maar wat is het bijzondere van die liefde God? Dat is een liefde voor zondaren. Dat is een mysterie. Dat is een verborgenheid. En dat willen wij niet. Wij belijden het wel. Maar diep in ons hart, daar willen wij een liefde voor beste mensen, voor goede mensen, voor rechtvaardigen. Maar dan willen wij niet horen over een liefde voor ongelukkige mensen, voor zondaren, voor verloren zondaren. De apostel Paulus zegt, terwijl wij nog zondaren waren, is Christus voor ons gestorven. Wat zag de Heer in Paulus, toen de Heer voor hem stierf van het kruis? De Heer zag niets goed in Paulus. De Heer zag anders niets dan zonde in Paulus. En wat ziet de Heer in u en mij van nature? Dan ziet de Heer anders niets dan zonde. Is er dan niets goeds in de mens? Nee, in Gods oog niet. En dat is juist het grote wonder, het grote mysterie, de grote verborgenheid. Dat kunnen we niet bevatten. Als het nu eens was, de Heer was voor beste mensen gestorven, voor goede mensen, voor nette mensen gestorven. Maar de Heer is voor zondaren gestorven. En dat betekent voor mensen in wie de Heer van nature geen enkel straaltje goed kan vinden. Er is geen goed in de mens. Er is niemand die goed doet, dat ook niet eens toe. En daarom is een liefde, dat is een vrije liefde, die getuigt van Gods soevereine genade. Daar is niets in de mens dat de Heere van nature behaagt. De mens is ganselijk meelaag. Geheel zonder. De Heer ziet geen enkel goed in de mens van nature. En dat is juist voor zondaren. Die in Adam van God zijn afgevallen. Heeft de Heere een weg uitgedacht waar geen weg was. En waar niet eens naar de weg gevraagd wordt. Want de mens vraagt van nature niet naar de Heere. En daarom is ook in de liefde God zien een eenzijdig Godswerk. En zo is ook met het verbond der genade, dat is een eenzijdig verbond. En nu wordt er wel eens gezegd, als dat verbond wordt toegeëigend, als het wordt toegepast, dan wordt het een tweezijdig verbond. Maar het is zo niet, het blijft een eenzijdig Godswerk. Dat de zondaar bekeert, want als God met de mens begint, dat is een eenzijdig Godswerk. En dat blijft. Een eenzijdig Godswerk. En als dat niet zo was, dan was er geen troost voor een mens die in het donker zit. Want die kan niets goeds in zichzelf vinden. Zegt, is de Heer niet met mij begonnen, hoe kan dat? Maar het blijft een eenzijdig Godswerk. Het blijft een werk van vrije genade. En dat is het grote wonder. Het is een mysterie. Het is een verborgenheid. Dat er een liefde is van Gods wegen, die hij geopenbaard heeft voor zondaren. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat voor wereld? Wel, de gevallen wereld. De wereld die van God is afgeweken. En als dat nou een goede wereld was geweest, of een lieve wereld, we hadden het kunnen begrijpen. Maar de nadruk valt hier op dat het een gevallen wereld is, een gezondige
ter wereld. De Heer heeft zondaren lief gehad. En dat is juist een heilig mysterie, kunnen wij niet bevatten. Want de Heer had niets waardoor een mens het kon verdienen. De Heer had het hele menselijke slag voor eeuwig kunnen verwerpen. Kunnen verwerpen en had geen mens kunnen zeggen, Heer, bedoelt gij. Dan had een mens niets kunnen zeggen. Want de Heer ziet van nature anders niet dan een mens in zonde. En dat is voor de ganse kerken Christi zo. Die zijn ook van nature dood en vijandig. Die zijn niet beter dan anderen. Maar de Heer komt onderscheid te maken waar geen onderscheid is. En dat zien wij al reeds in het lijden van Christus, in die grote liefde van God. Het is een liefde voor zondaren. En zonder die liefde voor zondaren kan geen mens zalig worden. Dat is de liefde van de Vader. En die wordt openbaard in het lijden van Christus Jezus. In die oceanen van Gods liefde. In die fontein der hoven. En in die put der levende water. Zeggen ze, hoe bestaat er, hoe kan het? Dat de Heere naar zondaren wil omzien. En dan is dat een groot mysterie. Dat God naar zondaren wil omzien die ganselijk meelaat zijn. En wij zijn altijd geneigd, we willen iets goeds meenemen. Wij willen iets van onszelf hebben dat de Heer misschien kan behagen, maar dat bestaat niet. Wij kunnen nooit iets brengen wat God kan behagen. We kunnen het alleen maar erger maken. Maar als zondaar zalig te worden, de Heer die rechtvaardigt de goddeloze. En hoe wordt niet gerechtvaardigd? Om niet. Niet omdat ze dit of dat hebben meegemaakt, maar die worden om niet gerechtvaardigd. En dat is juist het grote wonder daarvan, maar er zit nog een wonder in de liefde God. En dat wordt vandaag ook veel vergeten. Want als we werkelijk zien dat we genade nodig hebben, dan zeggen we, hoe kan dat? Hoe kan de Heere iets met mij te maken hebben? Als wij zien dat wij ook grote zondaren zeggen, dan zeggen we, hoe kan de Heere nu iets met mij te doen hebben? Want de Heer is heilig. En die is volmaakt in zijn heilige deugden. En ik ben net het tegenovergestelde. Ik ben onheilig. Ik ben zondig. En ik vind zoveel in mij dat verkeerd is. Hoe kan de Heer nu genade aan mij bewijzen? Hoe kan God rechtvaardig zijn? En op zo iemand er neerzien. En dan zeggen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wat betekent dat? Dat is een liefde voor zondaren, maar die liefde gaat niet buiten het recht God om. Het recht God wordt bevredigd in het lijden van Christus. En dat maakt die liefde zo groot. Het is een vrije liefde. Het is een soevereine liefde. Het is een eeuwige liefde. Het zijn de oceanen van Gods eeuwige liefde. Die worden geopend in het lijden van Christus. Daar is door het lijden een geopende hemel. Maar dat gaat niet buiten het recht om. Dat gaat niet buiten het recht om. Een zondaar wordt niet zalig buiten het recht. Het recht Gods moet bevredigd worden. Anders is het maar een sentimentaliteit, is er geen echte liefde. En hoe kan het recht God bevredigd worden? Wel, dat kunnen u en ik niet doen. Nee, dat is een eeuwige onmogelijkheid. Wij kunnen wel, als de Heer genade geeft, voor de Heer leren buigen, maar wij kunnen dat recht God niet bevredigen. Dat heeft Christus gedaan in zijn lijden. De ziel die zondes, die zal sterven, eist het recht. En ons God nu de zondaar gaat vergeven, dat kan nooit buiten het recht omgaan. Dan zouden wij vergeving hebben die op een valse grond gaat rusten. Maar het recht God is in Christus bevredigd. En daarom in Christus Jezus in de lijden ligt een zaligheid die wij nooit kunnen meten en die wij nooit kunnen bevatten. Want in Christus lijden is het recht God ten volle bevredigd. Hij is de schuldovernemende borg. Die zonden van Gods kinderen die hen zo vreselijk plagen. Die ze dag en nacht niet kunnen begrijpen. Die heeft hij daar ook gedragen. En zo heeft hij dat recht God bevredigd. De wet is ten volle door die schuldovernemende borg bevredigd. En dat maakt die zaligheid zo rijk. Want het recht is vervuld in het lijden van Christus. En daarom, daar ligt alles in Koning Jezus. Daar ligt meer in Christus dan wij ooit kunnen bevatten. Daar ligt meer dan wij op deze hele aarde kunnen vinden. Wij zoeken allemaal, als het erop aankomt, wij zoeken om geluk, levensgeluk. Maar in het grote mysterie, de grote verborgenheid, levensgeluk ligt in de gekruisigde zaligmaker en daar alleen. Maar is de grote vraag, hoe komt het nu dat de mensen daar geen erg in hebben? En dat ook vaak bekeerde mensen daar zo weinig van begrijpen. Want het is toch zo? Als we er iets van bestaan, dan zeggen wij, Heere, wat versta ik daar toch weinig van? Maar als wij er iets van verstaan, dan begeren wij er meer van te verstaan. Want als er werkelijk diepe geestelijke oefeningen zijn, dan zijn wij veel in Gethsemane. Dan zijn dat onze rustplaatsen. En dan zijn we ook veel op Golgotha. En dan zeggen, laat een ander zijn geluk hier maar een hebben of daar maar een hebben. Maar ik kan in deze gehele wereld en in het kerkelijke leven en ik kan in mijn eigen geestelijk leven nergens geen rust vinden. Nergens geen vrede, nergens geen bevrediging. Dan in de fontein der hoven en in de put der levende wateren. Dan in die Christus die zijn ziel gegeven heeft, als een rondzoen vervelen, dan in die liefde van de Vader. Dat hij de Zoon gaf en het recht heeft bevredigd in de Zoon. Want al zo lief heeft God de Vader die gevallen wereld gehad, dat hij het recht heeft bevredigd. Dat is geen goedkope liefde. Want er is een strijd gestreden op Golgotha die wij nooit kunnen bevatten. Het lijden van de Heer Jezus is oneindig geweest. Het lijden van de Heer Jezus bevat zoveel en de liefde is ook oneindig. Er is een begin aan uw zonde. En soms zegt u misschien, waar is het einde? En u kunt het niet vinden. Maar er is ook een einde aan uw zonde. Maar er is geen begin en er is geen einde aan die eeuwige liefde God. Maar laat ons, voordat we nog met de woord eindigen, zingen te samen van de Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge om in uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68, vers 17. Misschien, hoe vindt een kind van God niet troost in deze grote zaken? Wij kunnen ze niet beschrijven zoals wij ze behoren te beschrijven. En er is altijd op zijn best een grote kort als wij spreken over die grote zaken zoals de liefde God geopenbaard in Christus Jezus. Dan zeggen we op zijn best een heel grote kort, maar nu komt de vraag, hoe kan een kind van God nu echt de troost in deze zaken vinden, maar ook een diepe blijdschap en een geluk, zodat je hele leven doorgaat. Niet voor een moment, ik weet wel, er zijn tijden dat we zeggen, het zijn uurtjes van korte duurtjes, maar hoe kan dat nu, dat dat ook morgen iets voor mij betekent? En dat ook mijn medemens in mijn huis, mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, gevoelen er is iets anders. Er is contact geweest met die grote medicijnmeester, met koning Jezus. Er is een oog geweest op die schoonste der mensen kinderen. Er is iets door het geloof ervaren, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Hoe gaat dat nu in de praktijk? Wel, weet u wel hoe dat gaat in de praktijk? Dat gaat heel anders dan de mensen vaak denken. Want hoe kunnen we van die grote liefde God, hoe kunnen we daar baat, hoe kunnen we daar profijt van hebben? En hoe kunnen wij nu contact krijgen met die hemelse medicijnmeester, met koning Jezus? Want hij is het enige medicijn voor de zonde en voor zondaren. Hoe gaat dat in de praktijk? Nou, dan moeten we oog hebben voor het borgwerk van Christus en die persoon. Door het geloof, als we niet geloven in Jesaja 53, dan komt er ook nooit geen ruimte. Maar hoe gaat het verder? Hoe wordt dat toegepast? Wel, weet u wel hoe dat toegepast wordt? Dat is ook een waagstuk. En dat willen we niet. Wel, dan moeten we de Heere vertellen. Heere, ik ben geheel ziek. Er is geen gezonde plek in mij. Hier is iemand die anders niks heeft dan een kwaal. Geheel ziekte is. Die kan geen goed ding van zichzelf zeggen. En dat willen we niet, dat willen we niet. We willen iets van onszelf kunnen zeggen, zodat we ons kunnen aanbevelen tot Christus Jezus. Maar om tot hem te komen, heren, hier is iemand die anders niets heeft dan ziekte. En gij zijt anders niet dan genees, Heer. Heren, hier is iemand die anders niets heeft dan schuld. En die schulden zijn zo hemelhoog dat deze is iemand die bankroet gegaan is. Nee, dat willen we niet. Dat willen we niet. We willen graag bekeerd wezen, we willen graag dit hebben of dat hebben. Dat is in de natuur zo ook een eerlijk mens, die gaat niet graag bankroet. Tegenwoordig in Amerika, vooral als ze bankroet worden, dan maken ze er geld mee. Ze schamen zich niet meer. Maar een eerlijk mens die schaamt er zich voor dat hij bankroet moet gaan. Dat is erg. Maar om geestelijk bankroet te gaan, dat gaat ook tegen vlees en bloed in. We komen zo graag en we hebben zo graag iets. Dat we daarmee tot de Heere kunnen komen. Waarom te zeggen, Heere, hier is iemand die is bankroet. Ik heb het vaak tegengestreden en dat doen we allemaal, maar als we daar eens een ogenblik zien dat wij bankroet zijn, dan valt het zo mee. Dan valt het zo mee. Want dan denken we, de Heere wil niks met ons te doen hebben. Als de Heere eens wist hoe vuil we zijn, hoe erg het is, maar dat weet de Heere wel. Maar we willen het zo graag verbergen, we willen het graag zo anders hebben. Dat we toch iets goeds van onszelf konden zeggen voor de Heere. Maar om daar eens eerlijk te komen. Heere, hier is anders iets verscholen. Ja, er valt niet mee. Theoretisch wel, ja. En toch is dat zo'n groot meevallen. Als wij zo bij de Heere mogen komen. Want de Heere is zo nabij. De Heere is zo nabij. Er staat in de Bijbel. Zoek de Heere terwijl hij nabij is. Ja, de Heer is zo nabij, de Heer is zo nabij in de prediking van het evangelie. De Heer is zo nabij als een dokter die bij uw bed zit. De grote hemelse specialist die al uw zonden kan vergeven, die al uw ongerechtigheden geneest, die is nabij als de evangelie van vrije genade gepredikt wordt. Hij zit naast uw bed. Zo nabij is de Heer. Maar wij zijn zo ellendig, we willen het niet toegeven dat we bankroet zijn geven. En dat we anders niets dan schuld hebben. Maar als we dat voor een ogenblik mogen geloven dat wij zo bankroet zijn. Wat zien wij dan een ruimte in de Heer Jezus. Wat zien we dan een heerlijkheid in die koning. En wat worden er dan zalige zaken genoten. Dan zijn we als Johannes, dan zeggen we Patmos. En ik viel als dood. Aan zijn voeten. Bankroet, Heer, het is waar. Anders niet dan schuld. Anders niet dan verlorenheid in mezelf. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielverderf. Als de zoon mogen komen en hij leidde zijn hand op mij. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik ben degene die dood geweest is. Ik ben degene die God recht heeft bevredigd voor arme zondaren. Maar ik ben ook opgestaan. Dat de rechtvaardigmaking van die kerk die zichzelf ziet als gans schuldig en ook als dood is zichzelf. O, dan zeggen we, er is toch het leven in die dierbare Christus. En dan willen we het de hele wereld wel aanbevelen. Zeggen we, nooit te zwart, nooit te blind, nooit te ongelukkig, nooit te kreupel. En er zijn zoveel ook van Gods kinderen die worstelen soms met die zaken, die willen toch iets van hunzelf hebben. Was het nu maar zoals vroeger één keer weer. Maar we moeten komen met onze diepe ellende, met onze diepe noden. Heere, gij zijt toch die grote hemelse medicijnmeester. Gij zijt toch de Heer Jezus die een arme zondaar niet kan laten staan. Die niet dan kwaad is zichzelf heeft. Die ganselijk maar laat is. En over het is het een ruimte als wij zo mogen komen door het geloof. Aan de voeten van die borg. En dan zeggen we wat dan. Wat dan, als de Heer daar nu het licht over geeft. Dan hebben we onmiddellijk dat borgwerk en die borg weer nodig. Dan hebben we onmiddellijk dat kruishout weer nodig. Want er is steeds weer wat er wordt ondervonden, wat er ook wordt beleefd. Wij moeten vluchten. Vluchten naar die verzoening die in Christus Jezus is. Want wat er ook wordt ondervaren, wij kunnen nergens in rusten dan in die persoon. Dan in die eeuwige vrije liefde die in Christus is openbaar. Want er is geen leven erbuiten. Hij blijft de bron. Hij blijft de zaligmaker. Hij blijft de medicijnmeester. En het is goed als wij aan hem gebonden zijn, dat we zonder hem niet één stap kunnen doen. Wat er ook wordt meegemaakt, hij blijft de bron van alle heil. En het is een voorrecht als we daar iets van mogen verstaan, dan begeren we meer te verstaan, maar dan begeren we ook dat anderen het verstaan. En dit is daar naar leren te vluchten. Dus dat heeft God kind steeds nodig, die Christus. Maar op hoe hebben onbekeren dat nodig? Ja, zeg, hoe hebben die dat nodig? Zij die hebben dat zo nodig. En die weten nooit hoeveel ze dat nodig hebben. Maar vraag de Heere maar om, Heere, leer ook mij daar iets van zien. Maar leer me ook zien wat er te vinden is in Christus Jezus. Want als je er iets van ziet, ook jonge mensen, dan zeg je, ik wil heel graag de wereld verlaten. Want er is meer in Christus dan ze me ooit kunnen vertellen. Daar ligt levensgeluk. Daar ligt blijdschap. Daar ligt troost. In die zaligmaker van zondaren, maar buiten Christus, is er geen ware blijdschap, is er geen rust. Is er niets dat ons hart blij kan maken, dat ons vrede kan geven. En als een onbekeerd mens er maar iets van wist. En het spijt mij altijd dat ik deze dingen niet beter kan zeggen. Maar de Heer kan u licht geven in uw hart. Dankzij onze grote gebreken om hiervan te getuigen. En vraag daar maar om. Om de geest van Christus Jezus. Want die gaf ook licht in het hart van die moordenaar. En die kan het nog doen. Hemelslicht. Hemelsonderwijs. Heere, leer mij mijzelf kennen. Maar leer mij ook iets kennen van die oneindige liefde die in Christus Jezus is. En zoek daar veel om. Maar ga het niet uitstellen. Want dat is het allergevaarlijkste wat wij kunnen doen. Uw nood is groot. Niet alleen morgen, maar ook vandaag. Uw nood is oneindig groot. Maar roep de Heere toch aan in die grote nood. En zeg, Heere, leer het mij verstaan. Dat ik uw genade nodig heb. Dat er buiten Christus geen licht is. Geen hoop. geen verlediging van mijn droefheid en van mijn smarten, dat er niets is te vinden buiten die persoon, buiten die eeuwige liefde Gods openbaar in hem. O, zoek de Heere toch, terwijl hij te vinden is en roept hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Groot en eeuwig opperwezen, leer ons het wonder aller wonderen zien. Leer ons daar iets van te zien, Heere. Want er is al zo rijk als wij iets mogen zien van die grote voorraadschuren van die meerdere Joden. Want er komen er zulke zalige werkzaamheden. Dan krijgen wij begeerte om die grote koning door het geloof te mogen zien en ook te mogen omhelzen. Heere, wil gij ons veel onderwijs geven. Veel hemels licht over die grote koning en zaligmaker, over het geheim van die liefde, dat al zo lief heeft voor de Vader, de gevallen wereld had, opdat dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om het recht te bevredigen. Dat was voorwaar geen kleine liefde, geen goedkope liefde. Dat was de heerlijkste, de heiligste liefde die wij ooit kunnen gedenken. Heere, trek ons met de koorden van uw barmhartigheid en leer ons voor tijd en eeuwigheid veel van u te verwachten. Leer en bekeer ons door uw woord en door uw geest om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zij van Psalm 118, het 11e vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.